Welkom bij deze podcast ZZP Financieel Fit met Danny Pieters, partner bij NHW. Goedemiddag, Danny.
Ja, goedemiddag Colin. Leuk om weer een podcast op te nemen.
Ja, deze podcast ZZP Financieel Fit, die willen we vaker gaan maken. Danny, kun je daar wat over vertellen waarom je deze podcast voor je klanten wilt maken?
Zeker. Wij hebben toch bijna 4.500 klanten. Ja, en het is tegenwoordig ook vanwege alle drukke werkzaamheden onmogelijk om al die klanten iedere week telefonisch of via Teams te spreken. Dus wij gaan nu een podcast maken met alle actuele onderwerpen die onze ZZP-klanten aangaan. En op die manier proberen ze op de hoogte te houden van alle actualiteiten, zodat ze tijdig kunnen inspringen op veranderingen. En ja, dat ze uiteindelijk ervoor kunnen zorgen dat hun situatie zo optimaal mogelijk is geregeld.
Nou, goed idee. We gaan een paar actuele onderwerpen behandelen vandaag. De eerste, dat is de belastingaangifte 2023. Danny.
Ja, sinds 1 maart kan je weer je aangifte inkomstenbelasting 2023 indienen. Ja, wij vragen voor al onze klanten altijd uitstel aan bij de Belastingdienst. En dat betekent in principe dat al onze klanten uitstel hebben tot 1 mei 2025. Want normaal gesproken moet de aangifte gewoon voor 1 mei van dit jaar binnen zijn. Dus dat is een belangrijke deadline normaal gesproken, maar niet voor onze klanten. En ja, wij hebben natuurlijk heel veel ondernemers als klant. En normaal gesproken spreken we die klanten ook ieder kwartaal. Hè, want we doen vaak de BTW-aangifte en dan kijken we toch een beetje hoe het jaar vordert. Maar goed, we hebben ook nog best wel wat klanten die zelf hun administratie voeren. Het is dus heel belangrijk om ook die deadline van 1 juli in de gaten te houden. Want dat is zeg maar het moment dat de Belastingdienst ook echt belastingrente gaat rekenen als jij nog belasting moet betalen. Dus als jij als ondernemer nu denkt van, goh, ik heb nog geen belasting vooruit betaald in de vorm van een voorlopige aanslag over het belastingjaar 2023, dan is het wel zaak dat je zo snel mogelijk bij ons aanklopt, zodat we of heel snel je aangifte kunnen indienen. Maar dat is soms niet mogelijk, omdat we gewoon heel erg druk zijn in deze periode van het jaar. Maar dan kunnen we wel alsnog een voorlopige aanslag voor je aanvragen voor het belastingjaar 2023. En dan kan je die aanslag netjes voor 1 juli betalen. En dan krijg je in ieder geval niet die hoge belastingrente voor je kiezen, want die is nu al opgelopen tot 7,5% per jaar.
Ja, en is dit vooral van belang als je een heel goed jaar gemaakt hebt in 2023?
Nou ja, als je het idee hebt dat je nog heel veel belasting moet bijbetalen. Hè, want de Belastingdienst schat wel ieder jaar een beetje in van hoe hoog jouw winst zal zijn. En op basis daarvan krijg je altijd aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag. Maar als jij het idee hebt dat je inderdaad een incidenteel een heel goed jaar hebt gehad, waardoor je eigenlijk te weinig belasting hebt betaald, dan is het wel goed om even bij ons aan de bel te trekken. Zodat we op tijd alsnog een voorlopige aanslag voor je kunnen aanvragen. Ja, want anders ga je gewoon 7,5% belastingrente betalen en dat is gewoon weggegooid geld.
Ja, dat is zonde. Nog meer over de aangifte 2023, Danny?
Nou ja, dit zijn wel de belangrijkste deadlines. Nou, heel veel van onze klanten die hebben in het verleden zeg maar aan NHV een machtiging gegeven. Dus dat betekent dat wij al heel veel gegevens kunnen uitwisselen. Dus de basisgegevens die kunnen wij al krijgen van de Belastingdienst. Dus dat betekent dat je als klant van de NHV ook niet zo heel veel gegevens meer moet aanleveren. Maar er zijn bepaalde gegevens die wij niet van de Belastingdienst krijgen, zoals de stand van je zakelijke bankrekening op 31 december. Bijvoorbeeld jouw lidmaatschap van de VVE op 1 januari 2023. We weten ook niet hoeveel giften je of ziektekosten je hebt gemaakt in het afgelopen jaar. Dat soort gegevens hebben we nog wel van je nodig. Maar die kan je, als je die verzameld hebt, kan je die in je eigen NHV-portal zetten. En als we dan met je aangifte beginnen, dan kunnen we ook heel efficiënt je aangifte doen.
Volgende onderwerp is ZZP'er en hypotheekmogelijkheden. Danny, wat kun je daarover vertellen?
Ja, dat is altijd best wel een lastig onderwerp. Hè? Want als je in loondienst bent, dan is het eigenlijk een heel simpel verhaal. Als je een hypotheek nodig hebt, dan wordt gewoon gekeken naar je actuele salaris. En op basis van je actuele salaris kan een hypotheekadviseur een berekening voor je maken wat je kan lenen. Dus dan weet je al vrij snel waar je aan toe bent. Maar als je ZZP'er bent of als je ZZP'er bent met een BV, dan is het wat ingewikkelder. Want er wordt altijd gekeken naar de afgelopen 3 jaar. En dan heb ik het nog niet eens over startende ondernemers. Dus het is altijd belangrijk als je je op de huizenmarkt begeeft. En ja, we hebben nog steeds te maken met een krappe woningmarkt waar heel veel overboden wordt. Dan is het wel belangrijk dat je je huiswerk goed hebt gedaan. En dan is het ook belangrijk dat je administratie gewoon up-to-date is. Dat is ook het belang van het automatiseren van je administratie. Dan ben je altijd bij. En dan kunnen wij ook heel snel zeg maar een indicatie maken van je leencapaciteit. Want stel dat je nu een huis gaat kopen, dan wordt er gekeken naar de gemiddelde winst van de jaren 21, 22 en 23. En aan de hand van die winst wordt dan berekend wat je maximaal kan lenen. Dus als je je jaarcijfers nu klaar hebt, ja, dan kan je bij sommige hypotheekverstrekkers kan je via een aantal externe partijen kan je een rapportje laten opmaken. En daar staat dan precies in wat jouw zakelijk inkomen is. En dat zakelijk inkomen, dat kan je dan voor 6 maanden gebruiken. En dan weet je precies waar je aan toe bent. En als je dan een bod uitbrengt, ja, dan sta je eigenlijk al met 1-0 voor ten opzichte van anderen die op dat moment een bod doen. Dus het is belangrijk dat je helemaal bij bent met je administratie. Maar goed, ja, het is ook belangrijk dat als je je jaarcijfers al hebt laten maken, dat je eventuele knelpunten in je jaarrekening samen met je contactpersoon kan aanpakken, zodat die cijfers er gewoon goed uitzien en dat die in ieder geval geen problemen opleveren op het moment dat je een hypotheek nodig hebt. Kijk, en voor starters is het wat ingewikkelder. Normaal gesproken kan je, als je pas bent begonnen als ondernemer, kan je eigenlijk vanaf 12 maanden na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel kan je al een hypotheek krijgen. Vaak wordt dan uitgegaan van 75% van de winst van de eerste 12 maanden. Bij je 24 maanden ondernemer, dan wordt er uitgegaan van 90% van de gemiddelde winst van die 24 maanden. En pas na 3 jaar wordt de gemiddelde winst van die 3 jaar volledig meegenomen. Dus daar moet je ook nog rekening mee houden. En ja, wat ik belangrijk vind om te vermelden, heel veel startende ondernemers die denken vaak dat het een kansloze zaak is. Maar dat is zeker geen kansloze zaak. Want ook als je al 12 maanden ondernemer bent, is het echt wel mogelijk om al een hypotheek te kunnen krijgen. Maar goed, nogmaals, ik benadruk dat heel vaak. Je moet gewoon goed je huiswerk doen. Dat kan je ook samen met NAV doen. Dan zorg je gewoon dat alle je cijfers gewoon compleet zijn. Dan weet je gewoon waar je aan toe bent. Ja, en dan ben je gewoon voorbereid. En dan is de kans van slagen ook veel groter.
Oké, Danny, dan gaan we naar het volgende onderwerp. Dat is de stand van zaken op het gebied van box 3. Daar wilde je ook nog iets over vertellen.
Ja, we hebben natuurlijk in 2021, dat was in december 2021, een belangrijke uitspraak gehad van de Hoge Raad die dat hele box 3-stelsel op zijn kop heeft gezet. Nou, de Hoge Raad heeft toen besloten dat dat systeem dat wij hadden, dat dat onrechtvaardig uitpakt voor belastingplichtigen die heel weinig rendement maken op hun spaargeld. En het ging toen eigenlijk alleen maar over spaargeld. Nou, uiteindelijk is er toen, heeft de rechter gezegd van, ja, dat is inderdaad onrechtvaardig, daar moet wat aan gedaan worden. Nou, toen heeft Financiën een overbruggingswetgeving ingevoerd. Maar ook tegen die overbruggingswetgeving zijn weer allerlei rechtszaken gestart. En dan gaat het met name zeg maar, nu over andere vermogenscategorieën dan spaargeld. En dat heeft alles te maken met het feit dat we in het belastingjaar 2022, zeker op de beurs, maar ook op de vastgoedmarkt, gewoon een heel slecht jaar hebben gehad met dalende rendementen. Nou, en de wetgever gaat er nog steeds van uit dat als jij aandelen hebt of vastgoed, dat dat minimaal 6% rendement per jaar oplevert. Nou, daar zijn ook weer rechtszaken tegen gestart, met name belastingplichtigen die dat rendement in dat jaar niet hebben gehaald. Nou, het ministerie heeft nu al aangegeven van ja, wij gaan ervan uit dat we die rechtszaken gaan verliezen. Dus dat betekent dat er zometeen weer een nieuwe overbruggingswetgeving gaat komen. En die wetgeving die moet dus gaan gelden tot het moment dat we een nieuwe wetgeving gaan krijgen. En de bedoeling is dat dat in 2027 zal zijn. En dan krijgen we een systeem dat eigenlijk het werkelijke rendement gaat belasten. Dus dan moet je gewoon belasting betalen over de rente die je ontvangt over een spaarrekening. Je moet belasting betalen over het dividend wat je ontvangt over je effectenportefeuille, maar ook over de waardestijging. Je moet belasting betalen over de huuropbrengsten, maar ook bijvoorbeeld over de waardestijging van je tweede woning of de woning die je verhuurt aan een particulier. Alleen daar hebben ze dan weer een uitzondering voor gemaakt, dat je pas belasting hoeft te betalen op het moment dat je die woningen verkoopt. Maar goed, vorig jaar in september heeft de staatssecretaris Van Rij ook een wetsvoorstel gepresenteerd in de vorm van een consultatiedocument via dat hij via internet beschikbaar heeft gesteld. Daar konden ook belangenorganisaties weer op schieten. En het was eigenlijk de bedoeling om in mei van dit jaar met dat wetsvoorstel aan de slag te gaan. Want het moet natuurlijk nog door de Tweede Kamer en vervolgens ook nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Maar goed, we hebben nu natuurlijk een demissionair kabinet. Dus het is maar de vraag of ze op tijd gaan beginnen. Want als ze in mei van dit jaar niet beginnen, dan is het ook uitermate onzeker of ze dat wetvoorstel actief krijgen op 1 januari 2027. Nou, gelukkig zijn ze in de politiek wakker geworden. Er zijn al mensen geweest van de partij van Pieter Omtzigt die hebben gezegd van ja, we moeten vooral doorgaan met dat wetsvoorstel, ondanks dat we een demissionair kabinet hebben. Dus ja, ze proberen wel in mei dat hele proces in beweging te zetten. Maar goed, door al die uitspraken van rechters weten we niet zo goed waar we aan toe zijn. Dus we zitten nu eigenlijk nog een beetje te wachten van hoe dat overbruggingssysteem tot het moment dat we dat nieuwe wetsvoorstel hebben, hoe dat eruit gaat zien. Maar ja, wij schatten zo in dat we een systeem gaan krijgen dat nog steeds zeg maar uitgaat van forfaitaire rendementen. Alleen als jij kan aantonen als belastingplichtige dat je een lager rendement hebt behaald, dat je dan dat lagere rendement kan laten belasten. Alleen ja, dat zorgt wel voor wat druk bij de Belastingdienst. Want ze zullen wel mensen beschikbaar moeten maken die dat ook daadwerkelijk gaan beoordelen binnen de Belastingdienst. Of dat ook daadwerkelijk zo is bij die ene belastingplichtige.
Ja.
Dus dat gaat nog wel een tijdje duren voordat daar duidelijkheid over is. En dat betekent ook nog een stukje onzekerheid. Maar we proberen onze klanten zo goed mogelijk daarover te informeren. En als het nodig is, nemen wij een contact op met onze klanten om bij die specifieke klant om de juiste acties te ondernemen.
De ZZP-wet, Danny, wat kun je daarover vertellen?
Ja, we hebben nu nog te maken met de wet DBA. Hè? En die beoordeelt of jij als ZZP'er aan de slag gaat bij een opdrachtgever of dat jij in loondienst moet. En dan wordt er altijd gekeken naar drie criteria. Of er sprake is van een gezagsverhouding, of je loon uitbetaald krijgt, of dat je die arbeid persoonlijk moet verrichten. Nou, die wet DBA die is er in 2017 gekomen. Alleen die wet is nooit door de Belastingdienst gehandhaafd, omdat het ontzettend lastig is om achteraf te beoordelen of iemand in loondienst is of als zelfstandige heeft gewerkt. Nou, vanaf 2025 gaat dat in principe veranderen, dan willen ze daar wel op gaan controleren. Alleen ja, die wet beperkt natuurlijk de schijnzelfstandigheid niet. Want we hebben natuurlijk in Nederland ook te maken met schijnzelfstandigen die eigenlijk gewoon in loondienst zijn en op een oneerlijke manier concurreren met mensen die in loondienst zijn, die zich tegen hele lage tarieven kunnen laten inhuren. Nou, daar wil de overheid wat aan doen. Dus ze hebben besloten om een vervangende wet te gaan maken voor die wet DBA, omdat die veel onduidelijkheden met zich meebrengt. Ja, en die wet zou in principe in 2025 ingaan. Maar goed, we zijn nu nog bezig met een kabinetsformatie. We hebben een demissionair kabinet. Dus het gaat waarschijnlijk niet lukken om die wet volgend jaar door de Kamers te krijgen. En om ervoor te zorgen dat die wet ook al vanaf 1 januari actief is. Dus dat betekent dat we nog een tijdje moeten wachten op die wet. Maar goed, ja, er is ook nog wel heel veel discussie over de inhoud van die wet. Want nou ja, de staatssecretaris, mevrouw Van Gennep, heeft vorig jaar een consultatiedocument via internet beschikbaar gesteld, waar belangenorganisaties op zouden kunnen schieten. Nou, er is heel veel discussie over gekomen. Er wordt op een andere manier beoordeeld of iemand in loondienst is of dat hij als ZZP'er aan de slag is gegaan. En dan wordt er vooral gekeken van, goh, krijg jij instructies van de opdrachtgever? Verricht je het werk voor eigen rekening en risico? Maar ze gaan nu ook kijken van of het werk dat jij doet niet ook al wordt gedaan door medewerkers van het bedrijf. En of dat werk dat jij doet, of dat niet tot de kernactiviteiten van een bedrijf behoort.
Ja, dat gaat over de inbedding, is geloof ik.
Precies,
de term
het inbeddingscriterium. Nou, als daar sprake van is, dan geven ze gewoon aan dat jij gewoon niet als zelfstandige kan werken. Dan ben je gewoon in loondienst. En daarnaast willen ze die kleine zelfstandigen ook beschermen. Dus als jij bijvoorbeeld een uurtarief krijgt dat lager is dan €32,24... dan is er een rechtsvermoeden dat jij gewoon in loondienst bent. En dan kan je tegen die opdrachtgever zeggen van, joh, ik ben helemaal geen zelfstandige, ik wil gewoon een arbeidscontract.
Ja. Want de wet is in principe bedoeld om mensen te beschermen, zoals maaltijdbezorgers en pakketbezorgers. die eigenlijk min of meer worden uitgebuit, die gewoon een fatsoenlijk dienstverband zouden moeten krijgen.
Ja.
Dus echt schijnzelfstandigen die ook alleen maar voor één opdrachtgever werken en ook instructies van die opdrachtgever uitvoeren.
Ja.
Maar de discussie zit er meer in dat er dus ook zelfstandigen zijn die zeggen van ja, het schiet zijn doel voorbij, want wij zijn wel echte zelfstandigen. En ja, wij komen ook in de problemen door die strenge regels, klopt dat?
Nou ja, dat klopt. Het wordt eigenlijk wel weer lastiger, zeg maar, om te beoordelen of iemand zelfstandig is of niet. Nou ja, ze zeggen dat ze al die criteria hebben gehaald uit uitspraken van de rechters. Maar goed, ja, ik denk dat de huidige wet die we nu hebben, als die goed zou worden toegepast, eigenlijk nog helemaal niet zo ingewikkeld is. Op basis van de huidige drie criteria kan je best beoordelen of iemand in loondienst is of dat iemand zelfstandig is. En dan maakt het uurtarief uiteindelijk ook niet zo heel veel uit. Alleen ja, ik kan me wel voorstellen dat er een vangnet komt voor die groep zelfstandigen aan de onderkant van de markt. Want ja, die moet je toch beschermen. En als die als zelfstandigen aan de slag gaan, ja, dan hebben ze ook geen recht op WW. Als ze een keer ziek worden, dan hebben ze geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanuit de overheid. Dus ja, aan dat deel van de markt moet je wel wat doen. En ja, je zou dat wetsvoorstel eigenlijk in tweeën moeten knippen.
En dat gaat nu toch ook gebeuren, geloof ik?
Ja, daar is discussie over. Ja, ja. Vanuit allerlei belangenorganisaties wordt nu inderdaad geroepen om het in tweeën te knippen. Maar dat zou ook de mogelijkheid geven aan zelfstandigen om ervoor te kiezen om toch in loondienst te gaan. Dus dan heb je een soort van optie om te zeggen van ja, ik kan dit werk als zelfstandige doen, maar ik wil toch liever in loondienst.
Oh ja, dat je zelf kan kiezen.
Kan je inderdaad zelf kiezen. Nou, en als je voor loondienst kiest, dan heb je natuurlijk wat bredere vangnet. Dan hoef je verder niet zo heel veel meer te regelen. En dan heb je ook geen discussie achteraf natuurlijk.
Ja, en of je nou voor verschillende opdrachtgevers werkt, dat was vroeger een criterium bij de VAR, geloof
ja,
ik. Hè?
Ja.
Die in 2016 geloof ik al is afgeschaft. Speelt dat nog een rol? De nieuwe wetgeving?
Nou ja, die VAR, dat was zo'n module, hè, die je kon invullen op de website van de Belastingdienst. En op basis van de antwoorden die je dan gaf, werd beoordeeld of jij zelfstandige was, ja of nee. Alleen, ja, kijk, het aantal opdrachtgevers zegt niks over de relatie die jij hebt met die ene specifieke opdrachtgever. Je kan best één opdrachtgever hebben, maar dan toch zelfstandig zijn. Het hangt gewoon een beetje af of er sprake is van een gezagsverhouding. Kijk, als ik tegen jou, Colin, zeg van, ga jij dit klusje voor mij doen? En ik zeg vervolgens, Colin, het maakt mij verder niet uit hoe jij uiteindelijk tot dat resultaat komt. Dat mag je helemaal zelf invullen. Dan is er geen sprake van een gezagsverhouding en dan ben je zelfstandige. Maar op het moment dat ik tegen jou zeg van, hier heb je een computer, hier heb je allerlei hulpmiddelen. En ik wil dat je het volgens deze stappen doet om uiteindelijk op dat resultaat te komen. Ja, dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal en dan ben je eigenlijk gewoon een werknemer.
Ja. En zo zijn er ook mensen in de zorg, denk ik, die tegenwoordig ook als zelfstandigen werken.
Ja.
Terwijl dat eigenlijk misschien niet zou moeten.
Nee, we hebben op dit moment 1,2 miljoen zelfstandigen in Nederland. Ja. En dat aantal is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Met name ook vanwege al die zelfstandigen in de zorg. Dan heb je het zelfs over doktersassistenten die tegenwoordig als zelfstandigen werken. Maar goed, ja, als je doktersassistenten uitspreekt, dan moet je toch wel een beetje gaan twijfelen of er sprake is van een gezagsverhouding.
Ja, of inderdaad, ja.
Ja, maar de krapte op de arbeidsmarkt heeft er natuurlijk voor gezorgd dat je dit soort uitwassen krijgt. Opdrachtgevers of werkgevers die zijn gewoon blij dat ze mensen kunnen krijgen om die vacatures te vervullen. Ja, en dat betekent ook dat die opdrachtnemers, die zelfstandigen, die hebben het eigenlijk gewoon voor het zeggen. Ja, en die kiezen dan toch voor flexibiliteit en die kiezen dan voor een ZZP'erschap.
Omdat ze ook gewoon meer kunnen verdienen dan?
Nou ja, dat denken ze vaak. Hè. Als je zelf niks regelt voor je pensioen en je zorgt ook niet voor een vangnet bij arbeidsongeschiktheid, ja, dan lijkt het vaak dat je inderdaad netto meer overhoudt als iemand in loondienst. Ja. Maar er wordt ook wel vergeten dat je daar ook wat voor moet regelen. En dat kost ook gewoon geld. Ja. En daarom hadden we ook altijd die faciliteiten in de inkomstenbelasting om ervoor te zorgen dat mensen die ruimte hadden om ook hun pensioen zelf te regelen en zelf een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid af te sluiten.
Zoals de zelfstandige aftrek.
Ja, die waren daar oorspronkelijk voor bedoeld. Ja. En nu lijkt het vaak dat allemaal voordeeltjes zijn, waardoor zeg maar zelfstandigen bevoordeeld worden ten opzichte van werknemers. Ja, dat zal ongetwijfeld zo zijn als ze daar geen gebruik van maken en dat ze zich dus niet verzekeren en ook geen pensioen opbouwen. Maar daar was het natuurlijk oorspronkelijk wel voor bedoeld. Dus als zelfstandigen het daar ook voor gebruiken, ja, dan denk ik dat je wel een gelijk speelveld creëert. Ja, en die zelfstandige aftrek, die zijn ze nu aan het afbouwen. Ja. In de hoop dat toch veel meer zelfstandigen voor een loondienstverband gaan kiezen.
Dan gaan we naar het laatste onderwerp van vandaag. Heb ik als ZZP'er een financiële planning nodig, Danny?
Ja, dat is een hele goede vraag, Colin. Juist als ZZP'er heb je vaak wisselende inkomsten. En we hadden het net ook al bij die ZZP-wet erover. Dat je bepaalde zaken zelf moet regelen als ondernemer. Je moet je pensioen zelf regelen. Je moet zelf je verzekering tegen arbeidsongeschiktheid regelen. Dus het is belangrijk dat je als je ZZP'er bent ook al een beetje naar de toekomst toe gaat werken. Je moet natuurlijk, als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, dan wil je naast je AOW-inkomen, wil je natuurlijk ook nog aanvullend inkomen hebben, zodat je ook nog leuke dingen kan doen op het moment dat je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. En hoe eerder je daarmee begint, ja, hoe makkelijker het wordt. Je creëert aan de ene kant creëer je voor jezelf de juiste mindset. Want je moet gewoon geld vanaf dat moment opzij gaan zetten. En je zal in een latere fase van je leven zal je dat geld ook niet meer missen. Dus hoe eerder je met pensioen opbouwen begint, des te beter. En dan kan je ook een plan gaan maken. Dan kan je rendementen gaan behalen over dat pensioenpotje wat je aan het opbouwen bent. Je betaalt daar vaak ook nog minder belasting over, omdat het een aftrekpost oplevert. Ja, en door een plan te maken, en vaak is het startpunt je kosten voor levensonderhoud, het pensioen wat je al hebt opgebouwd vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd. Dan kan je heel gericht gaan werken aan je pensioen. Want te veel pensioen opbouwen is ook niet goed, want het is wel een flexibel product. Dus als je daar te veel in stopt, dan kan je in de tussentijd niks anders met dat geld. En vaak willen ZZP'ers ook eerder stoppen met werken dan 67. Nou, dan is het leuk dat je heel veel inkomen hebt vanaf 67. Maar misschien is het dan juist wel verstandiger om ook nog een flexibel potje op te bouwen, wat je in staat stelt om de periode bijvoorbeeld van 60 tot 67 te overbruggen. En daarnaast, ja, een financieel plan is sowieso goed. Want stel dat je als ZZP'er een huis hebt gekocht, daar hebben we het natuurlijk net over gehad. Ja, dan moet je dus ook weten of je die lasten van die woning kan betalen op het moment dat je bijvoorbeeld een tijdje arbeidsongeschikt bent. Of stel bijvoorbeeld dat het inkomen van je partner wegvalt. Dat je dan bijvoorbeeld een uitkering krijgt uit een overlijdensrisicoverzekering, die dan ervoor zorgt dat je een deel van de hypotheek kan aflossen, waardoor je maandlasten weer een stuk lager zijn. Dus zeker voor een ondernemer, een ZZP'er, is het heel belangrijk om een financieel plan te hebben. Zeker omdat je nooit precies weet hoeveel inkomen je het lopende jaar gaat behalen. Je moet sowieso altijd een buffertje hebben. En het is ook belangrijk om zeg maar een beetje naar de toekomst toe te kijken, omdat de overheid in principe niks voor je regelt. Je hebt geen werkgever die pensioen voor je regelt. Dus je zal het allemaal zelf moeten doen. En dat moet je niet uitstellen tot het moment dat je 60 bent, want dan kan je eigenlijk niet heel veel meer regelen. Dus hoe eerder je daarmee begint, des te groter het resultaat. Heb je de juiste mindset voor jezelf gecreëerd. En dan heb je ook een leuke oude dag.
Ja, duidelijk. Is dit ook iets waarvoor klanten een afspraak kunnen maken bij NHV?
Zeker. We maken regelmatig financiële planningen voor onze klanten. Dan beginnen we vaak met het inventariseren van de huidige situatie van een klant. Dan bespreken we die situatie. En dan krijgen de klanten ook van ons adviezen om hun situatie te verbeteren. En ja, onze klanten spreken we gewoon regelmatig. Dus we kunnen ook regelmatig kijken of dat plan wat we ooit gemaakt hebben, of dat nog goed op de rit staat. En of we daar eventueel nog aanpassingen aan moeten doen, omdat de wet bijvoorbeeld veranderd is, of dat de situatie van de klant is veranderd. Maar goed, dat is eigenlijk een ongoing proces. En dat proces heeft ook steeds onderhoud nodig. Nou ja, dat kunnen we samen met onze klanten blijven doen.
Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Danny. En ik zou zeggen tot de volgende aflevering van ZZP Financieel Fit.
Nou, graag gedaan, Colin. Tot de volgende keer.